Artificial intelligence is de toekomst. Maar is het enkel een aanvulling of worden robots intelligenter dan wij? Professional meets learner in gesprek met Tibor Bossen. Tibor, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Het is een beetje een flauwe opmerking, maar als ik denk aan artificial intelligence bij sociale vaardigheden leren, denk ik ook, ja, dan moeten alle acteurs maar de deur uit voor rollenspellen.
Ja, ik kan me voorstellen dat je die opmerking maakt. Dat is ook een vraag die ik vaak krijg. Binnen mijn onderzoek gaat het inderdaad juist om het gebruik van artificial intelligence om mensen te trainen hoe ze bepaalde sociale vaardigheden in dagelijkse situaties kunnen gebruiken. En traditioneel wordt dat inderdaad juist met acteurs veel gedaan, met rollenspellen. Zoals bij veel discussies over technologie is dan de vraag die vaak onmiddellijk volgt van, nou ja, kan de technologie dan de mens volledig vervangen? Maar wat mij betreft is dat bij training van sociale vaardigheden, laat ik zeggen, voor de komende decennia zeker nog niet het geval.
Nee.
Je kunt altijd heel erg theoretisch gaan filosoferen wat er op de hele, hele, hele lange termijn gebeurt. Maar op dit moment zijn robots en artificial intelligence systemen nog lang niet in staat om de menselijke sociaal-emotionele vaardigheden te benaderen. Ze zijn wel goed in hele specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld iets als het herkennen van de emotie in iemands gezichtsuitdrukking. Dat is iets waar sinds een aantal jaren AI-systemen echt heel goed in zijn. Als je bijvoorbeeld foto's laat zien met lachende mensen, huilende mensen, dan kan een computer heel erg accuraat eigenlijk herkennen van dat is blijheid, dat is verdriet. Maar goed, bij een goed gesprek voeren, inclusief alle sociaal-emotionele elementen die erbij horen, op het juiste moment even een knikje geven, op het juiste moment een glimlach en überhaupt een gesprek goed gaande houden. Nou, dat zijn allemaal aspecten van menselijke conversaties die computers nog niet zo ontzettend goed kunnen. Maar ik vind het wel leuk om dat toch te onderzoeken en te kijken of we dat beter kunnen krijgen.
Interessant. En hier gaan we dus de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Over artificial intelligence bij sociale vaardigheden. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Ik heb namelijk een tafeldame aan mijn zijde. Een learner. Christel Kremers. Christel, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Hoe sta jij daar tegenover? Tegen AI gebruiken bij het leren van sociale vaardigheden?
Nou, ik ben daar zeer geïnteresseerd in. Ik ben zelf docent bij de opleiding Learning and Development in Organizations aan de HAN. En wij leren dus studenten hoe ze het beste volwassenen kunnen trainen. Hè? En hoe we het beste bepaalde veranderingen in organisaties kunnen doorvoeren. En opleiden is daar een van de mogelijke interventies in. En hoe je dan de opleiding inricht, daar zijn we natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe we dat het beste kunnen doen.
En dus jij geeft een les. En hoe kun je dat het beste doen?
Nou ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Hè, wat de vraag is, wat de bedoeling is van de organisatie. Maar dus wij leren mensen ook hoe ze eigenlijk jouw materie kunnen gaan gebruiken. Ja, ja. En hoe dat misschien wel hun werk heel erg gaat veranderen ook.
Ja. Tibor, vertel, wat is jouw materie? Wat gebeurt er precies met het AI bij het leren van sociale vaardigheden?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien kan ik dat het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld. Een groot project waar ik bij betrokken ben geweest heeft betrekking op het leren van agressie-deescalatievaardigheden. Dus, en dat was in samenwerking met openbaar vervoerbedrijven. We weten waarschijnlijk allemaal wel dat de laatste jaren een hoop in het nieuws is geweest over agressie in eigenlijk allerlei publieke domeinen, variërend van politiemensen tot ambulancepersoneel, maar ook in het OV komt het heel vaak voor. En bij die bedrijven was er een behoefte om medewerkers beter te trainen in hoe ze nou met agressie om moeten gaan. Hè. Dus stel je bent een buschauffeur of een tramconducteur en er komt een reiziger jouw bus of tram binnen en die begint op een zeker moment enorm tegen jou tekeer te gaan. Begint te schelden bijvoorbeeld omdat je een paar minuten te laat bent of omdat hij of zij een kaartje moet kopen waar geen geld meer voor is of ik noem maar wat. Dat zijn situaties die echt ontzettend vaak voorkomen. En die medewerkers die geven ook allemaal aan dat ze daar veel last van hebben. Die gaan met minder plezier naar hun werk toe, die functioneren minder. Dus bij dat soort bedrijven, bij die OV-bedrijven, is echt een behoefte om mensen beter voor te bereiden op die situaties. Omdat er ook een besef is van, natuurlijk kun je er lang niet altijd iets aan doen. Als iemand echt kwaad wil, dan heb je gewoon ook pech. Maar ja, tot op zekere hoogte bepalen jouw sociale vaardigheden hoe zo'n situatie verloopt. En of de agressie echt escaleert tot misschien wel fysiek geweld, of dat je het toch een beetje in de hand kunt houden. En wat voor sociale vaardigheden gaat het dan om? Eigenlijk een heel scala van skills moet je dan beheersen als medewerker. Dus in de eerste plaats moet je bijvoorbeeld goed observeren, goed inschatten wat voor situatie het precies is. En dat is iets wat je met een simulatie ook best zou kunnen oefenen. Misschien moet ik iets vertellen over de theorie die daar achter zit. Dat heeft te maken met verschillende typen agressie die mensen tegen kunnen komen. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant hele emotionele agressie. Dus dan moet je denken aan reizigers die echt boos worden omdat ze gefrustreerd raken. Dus omdat ze snel naar hun werk moeten komen, maar de tram is te laat bijvoorbeeld. Of omdat ze geen saldo op hun chipkaart hebben, noem maar op. Dus hun doelen worden eigenlijk tegengewerkt en daar worden ze boos om. En dat is vaak een soort agressie die dus uit paniek ontstaat. Dat kun je herkennen. Dus er wordt ook wel getraind eigenlijk in die bedrijven op van hoe aan wat voor soort gedragingen kun je nou zien dat iemand emotioneel is, dat iemand boos begint te worden. En dat kun je met rollenspellen, met acteurs uitstekend trainen. Maar tot op zekere hoogte kun je ook best filmpjes gebruiken of avatars, dus virtuele personages in een soort computergame, die zich ook als een soort van emotionele agressor gedragen, die dan tegen jou beginnen te praten en plotseling wat geïrriteerder raken. Dus ja, met behulp van zo'n systeem, als je er een soort computergame van maakt, dan kun je dat natuurlijk veel makkelijker opschalen. Dan kunnen bij wijze van spreken duizenden medewerkers thuis vanuit hun luie stoel nog eens een keertje zo'n scenario oefenen. En dat is eigenlijk de toegevoegde waarde hier.
Ja. En leren mensen dan ook beter dan met een acteur? Want ik kan me wel voorstellen dat de herhaalwaarde groter is dan dat ene uurtje in een ruimte met een acteur.
Ja, dat is een goede vraag.
Die zit niet bij jou op de bank 's avonds.
Nee, dat klopt. Nee. Dus ik denk, de vraag is dan wat je met elkaar gaat vergelijken. Hè? Dus vergelijk je één uurtje met een acteur, vergelijk je dat met een jaar lang met zo'n game oefenen? Of vergelijk je een uurtje met de acteur met een uurtje met de game? Ja. Kijk, als je de tijd hetzelfde zou houden, dan durf ik mijn hand voor in het vuur te steken dat training met acteurs echt nog wel beter werkt. Want er zijn nog zoveel elementen van menselijke face-to-face gesprekken die je niet zo makkelijk in een computer kunt vangen. Maar het wordt echt gezien als een aanvulling op al die.
Is het dan de kunst om de vaardigheid eigenlijk op te knippen en dat je inderdaad kleine vaardigheden oefent? Hè? Misschien thuis, op de bank.
Ja.
Hè? En dat als het wat complexer wordt, of als het wat inderdaad complexer wordt, dat je dat juist terugneemt naar het samenleven.
Ja, ik denk dat het een hele goede opmerking is. Inderdaad, sociale vaardigheidstraining is makkelijk gezegd, maar dat omvat echt een hele paraplu van allerlei verschillende deelaspecten. En nou, dat voorbeeld wat ik net gaf, dat gaat dan puur over observeren, van iemand zijn agressie herkennen. Dat is één onderdeel. Mm-hmm. Maar de volgende stap is om daar dan mee om te gaan, om de juiste keuzes te maken van wat zeg je nou tegen iemand. En weer een ander onderdeel is bijvoorbeeld de non-verbale kant van de interactie. Dus niet zozeer wat zeg je, maar hoe spreek je iemand aan? Doe je dat met een glimlach en met een kalme stem of met een hele snelle boze toon? En dat zijn allemaal hele kleine onderdelen. En het mooie van artificial intelligence is dat is juist heel goed als het gaat om hele specifieke gerichte dingen. En het is nog niet zo makkelijk om een AI-systeem te bouwen dat op allerlei facetten net zo als een mens een gesprek met je kunt voeren. Maar iets heel kleins zoals iemand zijn stemgeluid bijvoorbeeld meten, dat kunnen we al vrij goed met AI. Ja.
Nu is artificial intelligence is natuurlijk een hele hip term. Ik denk dat alle luisteraars ook wel het herkennen. Maar wat is het nou precies?
Dat is een hele moeilijke. het is een hippe term, maar het is tegelijkertijd ook een term waar, als je het 10 verschillende mensen vraagt, je waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden op zult krijgen.
Oké, okay, nou wat is dan het antwoord van Tibor?
Voor mij is het, dan zou ik toch een definitie willen gebruiken die eigenlijk al halverwege de vorige eeuw gehanteerd werd. Dus dat is iets dergelijks als de science and engineering, dus de wetenschap en het bouwen van machines die intelligent gedrag vertonen. Dus dat zegt eigenlijk niets over een specifieke techniek. Van of je dat nou doet met bijvoorbeeld machine learning. Dat is dan een hele populaire techniek die de laatste jaren veel gebruikt wordt. Maar er zijn ook andere, er zijn allerlei deelgebieden. Computers beelden laten herkennen, computers taal laten verwerken, et cetera. Maar ja, de overkoepelende begrip is gewoon intelligentie in systemen inbouwen.
Ja, en dan intelligentie op het gebied van denken. Een iets laten denken. Voor zichzelf.
Dat kan, maar dat hoeft niet eens zo wat mij betreft.
Een vliegmachine van Leonardo da Vinci had voor mijn gevoel ook een soort van intelligentie.
Ja, dus het wordt dan een beetje een filosofische discussie. wanneer je iets denken noemt. Maar uiteindelijk gaat het vooral om dat je het gedrag wat het systeem vertoont vergelijkbaar is met menselijk gedrag of uiteindelijk gewoon complexe problemen kan oplossen. Maar bijvoorbeeld iets als beelden analyseren, daar wordt AI ook heel goed voor gebruikt. Hè? Dus laten we zeggen, je geeft een systeem een foto en het systeem kan herkennen of er een hond of een kat op staat. Ja, als je dat onder denken wilt scharen, dan zou je dat zo kunnen afbaken. Hè?
Christel, zou dit wat voor de hand zijn?
Ja, zeker.
En in welk opzicht dan?
Heel praktisch zie ik mogelijkheden voor een minor.
Oh ja?
Maar nou, weet je, het vraagt nieuwe vaardigheden voor onze studenten. Hè? Hun pakket gaat, hun werk verandert in de toekomst ook. Hè? Dus in plaats van de rol van trainer-coach, kan ik me voorstellen dat er een verschuiving plaats zal vinden van een ontwerpen van verschillende scenario's. Hè, en het opdelen van inderdaad bepaalde skills, hè, vaardigheden en skills. En daar een programma opbouwen dat er anders uitziet dan hoe het er nu uitziet. Hè, dus meer dit als een instrument gaan gebruiken, waardoor mensen in hun eigen tijd, in hun eigen tempo kunnen leren. In ieder geval een aantal vaardigheden opdoen, ook duidelijke feedback krijgen. En dan in een social learning of bij een klassikale bijeenkomst het vervlechten met andere vaardigheden en dan een complexere vaardigheid trainen. Dus het maakt de bijeenkomsten efficiënter. Maar het vraagt wel van onze studenten een andere kijk op leren en ook andere vaardigheden om dit goed in te kunnen zetten.
Nou, misschien een stukje eigen motivatie. Want ja, ik kan me voorstellen dat niet iedere student heel graag per se zo'n test wil doen als hij 's avonds op de bank zit.
Maar het is een beetje meta-niveau. Want onze studenten gaan dus dit soort testen inzetten voor bedrijfstrainingen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat onze studenten het heel erg leuk vinden om proefpersoon te zijn bij zo'n AI-test. Die zijn daar heel eager in, omdat we weten hoe het werkt. Maar hoe kunnen zij dit ook in gaan zetten als opleidingskundige, hè, als L&D'er?
Ja.
Dus dat is even interessant. Hè? Ja, wat moeten ze weten ook aan technische kennis ook om mee te kunnen praten met een ontwikkelaar?
Ja, dat is ook een goeie. En over motivatie gesproken merken wij toch wel vaak dat dit soort nieuwe technologie gewoon wel een soort fun factor in zich heeft. Waardoor mensen het, of het op de lange termijn zo blijft, dat is natuurlijk altijd de vraag. Maar zeker als mensen dit voor het eerst zien, dat ze ontzettend gemotiveerd zijn om hiermee te werken. Dus als ik het heb over die projecten met openbaar vervoer medewerkers ook, die vinden het allemaal hartstikke leuk om eens een keer op een andere manier te trainen.
Ja, nee, dat begrijp ik. En als we de vraag van Christel even erbij pakken. Wat voor techniek moeten mensen onder de knie hebben om deze functie in te gaan zetten in de toekomst?
Ja, heb je het dan over de ontwikkelaars of over de gebruikers? Want het maakt nogal wat uit natuurlijk. Het in elkaar zetten van zo'n virtual reality simulatie bijvoorbeeld, dat is in feite voor een heel groot deel gewoon nog een programmeerklus. Mm-hmm. Dus dat zijn toch de techneuten die dat over het algemeen doen.
Dan heb ik maar het toch meer over de leerprofessional die dit misschien precies inzet tijdens een training.
Ja. Nou ja, over het algemeen worden dit soort instrumenten eigenlijk zodanig ontwikkeld dat je daar als gebruiker noem ik het dan maar, weinig echt technische kennis voor hoeft te hebben om onder de motorkap iets te veranderen. Maar bijvoorbeeld wel als het gaat, je noemde net scenario's opbouwen. Dat je op dat niveau daar je eigen invulling aan kunt geven. Dus er bestaan wel tools waar je als, als leerprofessional inderdaad zelf kunt bepalen van, nou, wat zijn de leerdoelen? Van, stel dat het weer gaat over agressie, de-escalatie, dan zou je in feite een aantal specifieke scenario's kunnen vastleggen van iemand die weigert te betalen tot iemand die boos wordt omdat je geen koffie in de tram mee mag nemen. En op basis van die scenario's een soort scripts vastleggen. En die scripts moeten dan, die kunnen, ja, er zijn redelijk gebruikersvriendelijke tools om dan zelf scenario's in elkaar te zetten. Die vervolgens door studenten of door trainees gebruikt kunnen worden. Ja.
En misschien achteraf ook weer gelezen moeten worden. Want een trainee moet misschien ook weer, moet weer verder met de informatie die de artificial intelligence hem of haar geeft.
Ja, ja, zeker. Dus het mooie is natuurlijk van dit soort dingen allemaal digitaal zijn. Ja. Dat er van alles gemeten kan worden. Of je het allemaal wil meten is nog een andere vraag. Maar,
Geef eens een voorbeeld. Wat zou je kunnen meten?
Het meest eenvoudige is gewoon de keuzes die iemand maakt tijdens zo'n gesprek met een robot of met een agent, zoals ik noem. Dus dan wordt er gewoon in de computer eigenlijk gelogd elk stapje wat je hebt gezet. Dus alles wat je zegt tegen de tegenspeler bijvoorbeeld. Ja. Maar je kunt ook een camera neerzetten en iemands gezichtsuitdrukking of iemands zijn hele lichaamshouding opnemen en daar een soort analyse over doen. Dan kun je mensen feedback geven of ze een vriendelijke open houding hebben of juist wat intimiderend overkomen. Ja.
En wat ze dan daaraan kunnen doen. Natuurlijk.
Wat ze daaraan kunnen doen, ja.
Nu staat het voor mijn gevoel wel nog een beetje allemaal in de kinderschoenen. Maar wat is de toekomst? Wat is het doel in ieder geval van jou, Tibor? Om waar wil je artificial intelligence heen brengen?
Voor mij is het in de eerste plaats gewoon interessant om te zien wat er allemaal voor domeinen zijn waar dit soort technologie toegepast kan worden. Want dat is echt de sky the limit wat mij betreft. We raken echt nog maar aan de oppervlakte wat dat betreft als het gaat om de verschillende mogelijkheden. Dus ik heb openbaar vervoer genoemd. Maar er zijn natuurlijk talloze beroepen denkbaar waar mensen op de een of andere manier met andere mensen omgaan. Waar sociale vaardigheden belangrijk zijn.
Ja, overal.
Bijna wel, ja. Gewoon het breder uitzetten van de technologie is één interessante. Ja, een meer inhoudelijke, wetenschappelijke vraag die ik ook wel boeiend vind. Maar die heeft misschien iets minder met trainen te maken. Maar dat is om te kijken hoe we kunnen zorgen dat mensen ook op langere termijn gemotiveerd blijven en geïnteresseerd blijven in zo'n gesprek met een chatbot of met een avatar, met een computerpartner. Je ziet vaak dat er een soort nieuwigheidseffect is, dat mensen het in eerste instantie allemaal heel erg leuk vinden. Ja. En dat na een wat langere tijd de interesse een beetje afneemt.
Ja, ik weet wel, de chatbot bij bol.com, daar prik ik ook zo doorheen dat ik weet dat het een robot is. Speelt dat nog mee eigenlijk? Je weet dat het een robot is, toch, als mens?
Ja. Ja, dat is een interessante discussie. Grappig genoeg zitten wij mensen wel zo in elkaar dat we, ondanks dat we weten dat je met een machine te maken hebt, toch op allerlei vlakken vaak heel natuurlijk reageren. Dat mensen die hebben echt die aangeboren neiging om robots zielig te vinden als ze omvallen en om een soort van beleefdheid te vertonen in een gesprek.
Zijn we vriendelijk eigenlijk, hè?
Ja, ze zitten we in elkaar. Maar ook de agressie die we soms tegen elkaar vertonen, die kun je ook naar een robot vertonen. Dus het hoeft niet per se alleen positief te zijn, maar ja, op allerlei manieren behandelen we robots en chatbots toch een beetje als mensen. Maar goed, in principe zijn we ons er wel van bewust dat het maar machines zijn. Maar daarvan zeg ik, dat is misschien maar goed ook. Er zijn, denk ik, heel
dan blijft die menselijke link misschien wel belangrijk.
Mm-hmm.
Toch?
Neem ik aan. Welke menselijke link bedoel je dan?
Die je met een acteur wel hebt.
Ja, zeker. Nogmaals, dit soort technologie is wat mij betreft echt een aanvulling op. En bepaalde vaardigheden kun je er heel goed, heel vaak mee oefenen. Maar ik zou ook zeker eens in de zoveel tijd weer terug naar die acteurs en ook blijven herhalen. En die gecombineerde vorm van leren lijkt me het meest waardevol.
Ook voor de toekomst komt er nooit een tijd. Dat is misschien wel heel erg toekomstdenken en filosoferen, maar goed, daar hou ik ook van. Komt er niet ooit een tijd waar op een gegeven moment de robot dat helemaal over gaat nemen? Dat het zo intelligent is geworden, zo slim en zo gevoelig ook misschien?
Nou ja, ik denk dat robots langzaam maar zeker uiteraard steeds meer taken overnemen. Maar een belangrijke vraag is wel of we niet heel gericht ervoor moeten zorgen dat mensen zich altijd ervan bewust blijven dat het machines zijn. Hè? Ik, een voorbeeld dat ik graag noem is zorgrobots. Bijvoorbeeld voor ouderen die eenzaam zijn. Hè? Tegenwoordig van die kleine robotjes, allerlei technologie.
Ja, of een katgemaakt.
De aaibare robotjes. De zeehondjes kennen wellicht, de zeehondrobotjes. Mensen reageren daar ook weer heel natuurlijk op. Die gaan ze inderdaad aaien en tegen praten. Maar we moeten niet vergeten dat hoe intelligent die dingen ook worden... op dit moment is de state of the art zo dat ze echt, laten we zeggen, nul bewustzijn hebben. Dat ze totaal geen gevoelens hebben. Dus ik heb een collega die zegt altijd van robots zijn nog steeds gewoon ijskasten.
Ja.
En dat is denk ik ook heel belangrijk. En dus dat is een hele gekke paradox. Aan de ene kant zijn ze ongelooflijk intelligent en worden ze heel slim op allerlei vlakken. En nou ja... taal wordt ook alleen nog maar beter de komende jaren. Dus je kunt steeds beter een gesprek met zo'n robot voeren. Ze kunnen misschien je emoties ontzettend goed lezen. Misschien nog wat beter dan andere mensen straks. Dus dan, maar moet je voorstellen dat je dus een soort van partner hebt die jou 100% begrijpt en alles kan herkennen, maar tegelijkertijd helemaal niets om je geeft, zeg maar. Want qua gevoel...
Of niet herinnerd. Hè?
Of niet herinnerd, nee, dat zou ook nog kunnen. Ja. Dus dat is, ja, dat heeft natuurlijk allerlei ethische implicaties. Dus we moeten ons wel afvragen of we dat moeten willen. En ik denk dat we in ieder geval altijd heel duidelijk moeten maken aan mensen die dan zo'n robot gebruiken. Dat het een computer is. Dat het een stukje technologie is die niet, althans voor de komende decennia zeg ik maar weer, geen ervaringen kan hebben zoals mensen gevoel kunnen hebben.
Nee.
En dus ook niet echt om je geven.
Ja, ik snap ook wel hoe... Ja. Ik weet niet of jullie de film Her hebben gezien.
Mm-hmm.
Hoe waak je daarvoor? Dat die lijn...
De keerzijde. Ja, de keerzijde van artificial intelligence.
Ja, ook. En hoe, ja, inderdaad. En hoe waak je daarvoor dat mensen niet de lijn overgaan van mens naar robot en dat die lijn steeds vager wordt?
Ja, nou ja, een belangrijk mechanisme lijkt me om juist het uiterlijk van een robot niet te menselijk te maken. Mm. Daar kun je natuurlijk zelf in kiezen hoe je dat doet. Maar op het moment dat we poppen gaan bouwen die er op allerlei facetten gewoon net als mensen uitzien, dan wordt het ook weer moeilijk om het verschil te zien.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat er partijen zijn die daar een commercieel belang bij gaan hebben.
Ja,
hè, om
ja zeker.
Om die robots wel zo menselijk mogelijk te maken.
Ja, misschien wel handig als je ooit bij de hand een robotleraar voor de klas hebt. Is het wel handig als hij inderdaad wel een beetje als een leraar eruit ziet. Hoe zie jij de toekomst van artificial intelligence op de hand voor je?
Ja, weet je, ik hecht ook nog heel veel waarde aan het leren van en met elkaar. Hè? En ik weet ook niet in hoeverre je een bepaalde respons kunt bouwen in een robot. Dus dat weet ik ook niet. Maar dus ik hecht nog veel waarde aan het samen leren, aan het sociaal constructivisme.
Mm-hmm.
En waar, en ik weet niet hoe adaptief een robot kan zijn in de toekomst.
In de toekomst, dat is altijd heel moeilijk te voorspellen. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld gesprekken met chatbots, dat zijn dan, die hebben verder geen fysiek lichaam, maar is gewoon eigenlijk computerprogrammetjes waar je dan via tekst mee communiceert. Daar was laatst een interessant onderzoek waar je zag dat ze... daar hebben ze mensen een aantal weken lang met de beste chatbot ter wereld laten communiceren. En dat is in zekere zin best indrukwekkend. Want als je daar vragen aan stelt of als je daar iets tegen zegt, dan krijg je een antwoord terug over het algemeen, nou, die best wel van een ander mens zou kunnen komen.
Ja.
En toen hebben ze dus gedurende lange periode gemeten hoe mensen dat ervoeren. Of ze dat prettige gesprekken vonden, of ze dat geloofwaardig vonden, et cetera. En daar was de uitkomst dat mensen dat in eerste instantie echt onder de indruk waren. Eigenlijk op allerlei maten scoorde die interactie heel erg hoog. En de wetenschappers die hadden eigenlijk stiekem een beetje verwacht, of gehoopt misschien, dat die maten nog verder zouden stijgen. Dus mensen over de lange termijn een soort band zouden opbouwen met zo'n systeem.
Ja.
Maar na verloop van tijd bleken ze dat eigenlijk steeds minder interessant te vinden. Dus waar de wetenschappers verwacht hadden van, nou, die deelnemers die gaan echt een soort band opbouwen met zo'n chatbot, die krijgen een soort klik. Bleek eigenlijk na een week of drie dat mensen die gesprekken al steeds oppervlakkiger gingen ervaren. En dat is ook wel een beetje te verklaren, want die technologie die werkt vaak met een soort actie-reactie paren. Dus als jij een zinnetje zegt, dan krijg je daar een antwoord op. Wat heel goed past. En dat, ja, dat is vaak geleerd op basis van allerlei voorbeelden van andere gesprekken. Maar wat zo'n systeem nog niet zo vaak zal doen, is bijvoorbeeld terugverwijzen naar iets wat je een tijdje geleden hebt gezegd. Terwijl als we mensen met elkaar spreken en nou ja, jij vertelt mij dat het niet zo goed met je gaat en ik spreek je morgen weer, dan zal ik meteen vragen, hoe gaat het nu? Nee. Nou, dat soort elementen, die missen nog heel erg in zo'n systeem. En ja, dat zie je meteen terug in hoe mensen dat dan ervaren.
Dus de menselijke kant blijft toch erg een aanvulling erop.
Die blijft zeker een aanvulling en die blijft ook heel moeilijk om te reproduceren. Uiteraard is daar ook wel weer allerlei onderzoek naar. Dus als je het hebt over een computersysteem met geheugen, ja, dat in zekere zin kun je er natuurlijk ook wel iets voor programmeren. Dat er dan ergens wordt opgeslagen van, nou, het gaat slecht met de mens en ik vraag nog een keer hoe het gaat. Maar we zijn nog lang niet zo ver dat als heel geloofwaardig wordt ervaren.
Tibor Bossen, Christel Kremers, dank jullie wel.
Graag gedaan.